Oké, nou, goedemorgen. Eigenlijk realiseer ik mij, er zijn al zoveel mooie dingen gezegd over het hart van God. Dus, maar ja, goed, ik wil jullie toch nog wel meenemen in dat wat ik deze weken heb overdacht. En het gaat over het thema van deze weken. En de centrale tekst, hè, dat is: mijn plan met jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen en niet jullie ongeluk. Dat staat Jeremia 29. We hebben het deze weken over bidden, bemoedigen en profiteren. Want eigenlijk die drie horen bij elkaar. Zonder bidden kan je niet bemoedigen. En met profiteren ben je eigenlijk altijd een ander aan het bemoedigen. Dus die drie horen echt bij elkaar. Ik ga eens even kijken of ik het zonder bril kan lezen. Goed, toch proberen. Profiteren en bemoedigen, hè, dat is bedoeld voor ons individueel. Dat we woorden voor elkaar vinden om elkaar te supporten. Maar ook voor de gemeente om te supporten. Het geluid klinkt een beetje anders, Ben. Maar goed, misschien dan moet ik daar gewoon mee leven. Maar goed, profiteren. He, er staan ook hele mooie dingen in de Bijbel. Dat is slide 2. Daar staat in Joël. En ik lees niet alle teksten voor. Probeer een beetje samenvatting te maken van de Bijbelteksten. En daar staat in Joël 2 dat er een tijd zal komen wanneer de geest uitgestort is. Het is Pinkster geweest. En dan zal ook God. In die dagen zal ik uitstorten van mijn geest en uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Dat is de tijd waarin wij leven. Stel je nou voor dat wij in een gemeente leven waarin iedereen gewoon profiteert. Hoe fijn zou dat zijn? Wie verlangt er naar om in zo'n gemeente te zijn? Lianne, ja, meer. Zijn er meer mensen die er naar verlangen om in een gemeente te leven zo? Ja, nou, is hartstikke fijn. Dus goed. In de psalmen wordt ook al gesproken over het verlangen, hè, naar een God die spreekt. Want daar gaat het in profeteren eigenlijk over. Psalm 85, dat is de derde slide, beschrijft de omkeer en de verlossing, de bekering van het volk Israël en de verlossing die God geeft. En vers 7 dan van Psalm 85, dan lezen we: zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich verblijdt? Toon ons uw goede tierenheid, Heer, en geef ons uw heil. En dan staat er: ik zal horen wat God spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Dit is eigenlijk wat profeteren is. God die van vrede spreekt en het aan ons wil vertellen. En dan gebeuren er, als God van vrede spreekt, dan gebeuren er ook bijzondere dingen. Dat lezen we dan ook verder in de psalm. Gerechtigheid en vrede zullen elkaar kussen. Trouw komt voort uit de aarde en gerechtigheid ziet neer van de hemel. God is een sprekende God. En door te spreken, echt door te spreken, creëert en schept hij vrede en goedheid voor ons. Hoe kunnen we nou leren om meer van hem te horen? Dat is de vraag voor vanochtend. Kunnen we ook horen wat Gods verlangen is voor Willy of voor Petra of voor Jan? Kunnen wij ook horen met elkaar wat het Gods verlangen is voor Shabnam? We hebben allemaal, dat zou geweldig zijn als wij meer van elkaar, voor elkaar kunnen horen en elkaar daarmee kunnen bemoedigen. Kunnen we ook horen wat Gods plannen zijn voor onze gemeente, voor deze oase? Kunnen we ook horen wat Gods plannen zijn voor deze omgeving, deze buurt, Presikhaaf? En kunnen we ook horen wat Gods plannen zijn voor de stad Arnhem? Dus kortom, kunnen wij profiteren en kunnen we ook groeien in het profetische? En ik wil jullie daar vanochtend een paar dingen over zeggen die ik daar zo samengevat heb. Er zijn drie hele belangrijke principes als het gaat over profiteren. Dat is de vierde, ja, kijk, kijk, kijk. Het gaat helemaal goed. De vierde zijn. Geloof dat God is, het eerste principe is, geloof dat God een sprekende God is. De God die schiep in het Oude Testament in Genesis. Diezelfde God spreekt nu en hij is niet veranderd. Hij is de God die spreekt. Dat is belangrijk. En hij is aan het werk om ons iets duidelijk te maken. En zoals wij gelezen hebben, die tekst, zijn plannen met deze wereld en met ons staan vast. En wat God gesproken heeft, dat zal niet veranderen. Dat is wat God zegt. Mijn plannen met jullie staan vast. En hij wijkt niet af van zijn woorden. En hij liegt niet. Hij is niet onbetrouwbaar. Vorige week ook gehoord. Hè? In een wereld die eigenlijk waar gewoon veel leugens en onechtheid is, hebben wij een God die niet liegt, maar die betrouwbaar is. Hij kan niet eens liegen. Maar hij wil ook niet dat wij rondrennen. Als mensen die niet weten wat Gods plan voor ons leven is. Dat betekent, hij wil ook gewoon dat wij weten wie wij zijn. En dat we niet rondrennen als zoekende mensen. Maar hij wil heel graag. Hij is doelgericht en hij wil ook heel doelgericht zijn in ons leven. Doelgericht om hem te leren kennen, maar ook doelgericht om een getuigenis van Jezus te zijn. Hij wil dat Jezus zichtbaar wordt in ons. Dat heeft hij echt een heel groot verlangen in. En daar heeft God een heel nauwgezet plan voor gemaakt. Samen met de Zoon en de Heilige Geest heeft de Vader voor de grondlegging van deze wereld al om tafel gezeten. En hij heeft nagedacht, hoe kan ik mijn hart nou duidelijk maken aan mensen of aan schepsels? Hoe kan ik ze ook weer antwoord laten geven op mijn liefde? Daar zijn zij voor de schepping van deze wereld al mee bezig geweest. En toen dacht hij aan jou en toen dacht hij aan mij. Hij dacht aan ons allemaal persoonlijk en hij wilde graag gehoord worden. Dat zijn liefde in ons hart weer klinkt. Dat was zijn verlangen. En dat is nog steeds zijn verlangen. Dus dat is in feite, je kan wel zeggen, dat is een groot mysterie. Hè? Dat we gewoon toen al gekend zijn. Dat is zeer bijzonder. En toch leert de Bijbel ons dit. En hij leert ons, de Bijbel leert ons dat God, als hij spreekt, hij schept, dan gebeuren er dingen. Het enige wat hij van jou en van mij nodig heeft, is de bereidheid om te horen wat Gods plan is. Bereidheid om ons hart open te stellen voor hem. Zoals ook, hè, 2 weken geleden hebben we het ook gehoord. Het probleem zit niet in God, het probleem zit veel meer in ons hart. Dat heeft Mirjam's vader ook nog besproken met ons. Het probleem zit ook echt in ons hart. Dat wij ons hart zo moeilijk openstellen. Maar dat is wel het tweede principe als het gaat over profiteren. Wil je profiteren, wil je bemoedigen, dan moet je ook echt je hart openzetten voor God. Heel persoonlijk. Dat is in slide 6 zitten we dan al, ja. Want God, hè, zeiden wij, is een sprekende God, wil graag gehoord worden. En als God spreekt, dan murmelt hij niet een beetje. Of hij kijkt dan een beetje van, nou, ik zeg wat, zou het ook uitkomen? Of, hè, of wij denken van, nou, misschien gaat hij wel wat zeggen. Nee, hij spreekt. En hij wil heel graag dat wij dat in ons hart ook goed gaan begrijpen. Hij wil nieuwe dingen scheppen, zelfs dat is ook weer typisch iets van God hart. Nieuwe dingen wil hij scheppen, ook nieuwe dingen wil hij in ons hart scheppen, maar ook in deze gemeente. Hoe mooi is dat? In de Bijbel lezen we verder over profeteren. In het Oude Testament moesten de profeten de boodschap van God brengen en dat waren vaak pittige boodschappen. En de profeten hadden het zwaar, soms. Ze moesten ook het oordeel van God brengen. En soms gingen ze zwaar gebukt onder Gods boosheid en Gods verdriet over wat het volk Israël deed. Je kan het lezen, bijvoorbeeld Ezechiël 3. Lees dat maar. Hoe zwaar was het om profeet te zijn in het Oude Testament? Dan komen wij. Wie weet wie de laatste profeet in het Oude Testament was? Wie was de oude? Malachi. Dat is eentje. Wie heeft nog een ander idee? De laatste profeet. Ik blijf nog heel even wachten, want misschien komt er toch ergens, weet iemand nog een ander? Niemand. Ah. Ah ja, jij weet ook wel wat, toch? De laatste profeet in het Oude Testament. Het ging over die profeten, hè, die echt het oordeel moesten brengen, die het zwaar hadden. Goed, ik zal het vertellen. Johannes de Doper. Johannes de Doper is de laatste profeet uit het Oude Testament. En daar wil ik wel iets over vertellen. En dat is slide 7. Ook hij roept op tot bekering. Hè? Laat je dopen en bekeer je. Dat is wat hij zegt. Maar dan ziet hij op een dag Jezus op zich afkomen. En dan zegt hij, en dan weet hij dat de Geest van God geeft het hem ook in. Hij zegt, zie het Lam van God. Als boodschapper, hè, als profeet van God, ben ik het nog niet eens waard om zijn schoenriem vast te maken. Jezus is een profeet van een heel andere orde. Hij is de Zoon van God. En Jezus verandert het karakter van profeteren. Want hij is het nieuwtestamentische profeteren met Jezus is hij op gericht om ons te bemoedigen. Dus dat is echt wel anders dan in het Oude Testament. Het is erop gericht om Gods hart van liefde en verzoening beter te leren. Jezus is de profeet, zo kunnen we het zeggen, de profeet. Want hij is de verzoening tussen God en mensen. En eigenlijk, Jezus zegt het ook, hè? Ik ben de weg, de waarheid en ik breng jullie bij de Vader. Eigenlijk kan je hier weer zeggen, Jezus spreekt en het gebeurt. En hij is de verzoening, hij creëert de verzoening tussen God en de mensen, tussen God en jou en tussen God en mij. Jezus schept verzoening, heel belangrijk. Daarom staat ook in Openbaringen 3, de geest van de profetie is het getuigenis van Jezus. Want daar gaat het over. Jezus, de verzoening tussen God en mensen. Profeteren gaat altijd over Jezus. Dus dat is het derde principe. Focus op Jezus. Profeteren gaat altijd over Jezus. Om het ene offer wat hij gedaan heeft, geleden hij heeft, het werk wat hij gedaan heeft aan het kruis. Dus hè, dat zijn dus de drie principes. Geloof dat God nu spreekt. Open je hart. En focus op Jezus. Die drie dingen horen echt bij profeteren. Maar hoe kunnen jij en ik nu concreet stappen zetten om te leren profeteren of erin te groeien? Daarvoor kan je ook een driedeling maken. Drie stappen die jij en ik nodig hebben als we daarin willen groeien. En het eerste is, neem de tijd om Bijbel te lezen. Neem de tijd en laat de woorden gewoon in je doorwerken. Je hoeft niet lappe tekst te lezen. Pak gewoon een paar versen eruit. En ga er rustig over nadenken. Nodig de Heilige Geest uit. Dat is ook een stap. Nodig hem uit in je hart. Om ook dat woord gewoon weer in je hart te laten zakken. En neem de tijd. Neem de tijd om te luisteren. Als je tijd neemt om de Bijbel te lezen, dan gebeurt er vaak iets bijzonders. De gewone woorden die je leest kunnen veranderen. Het zijn die logoswoorden, de woorden die je met je verstand kan begrijpen. Die worden rema-woorden. Het zijn woorden die in je hart raken en die liefde voor God in jou opwekken. Dus er gebeurt echt iets met die woorden in de Bijbel. Veel mensen ook hier in onze gemeente kunnen je wel vertellen hoe zij woorden... vanuit hun verstand, vanuit de Bijbel, hoe die tot hun zijn gaan spreken en hoe die levend werden. Het is gewoon mooi om van elkaar te horen. Hoe is dat bij jou gegaan? Ik wil je ook nog wel een voorbeeld geven van hoe het bij mij een keertje ging. En ik denk dat die ook wel mooi is. Tenminste, ik vind hem zelf nog mooi om te delen. Maar goed, ik zal je vertellen, wij waren op een gegeven moment, een aantal jaren geleden hadden wij een verbouwing in ons huis. En die verbouwing die pakte veel duurder uit. Nou, dat is wel vaker zo. Hè? Dan denk je van, nou, ik heb zoveel duizend euro beschikbaar voor de verbouwing. Maar dan komt er zo nog weer 10.000 op. En dan nog eens een keer. Dus dat was echt wel even slikken. Maar het werd zelfs zo slikken dat wij dachten, ja, hebben wij nog wel geld voor om een keuken te plaatsen? Dus het was heel spannend. Dus wat ging ik doen 's ochtends? Ik ging op internet overal kijken. Waar zijn aanbiedingen voor keukens, goedkoop. Misschien wel op Marktplaats, dat er een fantastische aanbieding staat. En elke ochtend ging ik daar naar kijken. Maar ik stak er heel veel energie in. En op een gegeven moment werd ik er helemaal me sjoggen van, bijna, om het zo maar te zeggen. En ik voelde me moe van het zoeken, maar ook voelde me arm. Ik voelde me zo arm. En ik denk, nou heer, eigenlijk is dit niet wat ik wil. En ik vroeg aan God, Heer, wilt u hier iets over zeggen? En ik deed mijn computer uit en ik ging in Jeremia lezen. Jeremia, waarom? Ik ging in Jeremia 29 lezen, 29, 30. Jeremia gaat inderdaad wel over het volk, ook van Juda ook met name, die naar ballingschap moet, omdat ze niet trouw zijn aan God. Maar dan komt op een gegeven moment ook het verhaal van de terugkeer. God belooft dat hij zal terugkeren. En dat Jeremia moet dan op een gegeven moment een akker kopen. En die akker is het bewijs dat God weer een plek gaat geven waarin, zegt hij, en dat staat dan in Jeremia 33, waarin de bruid en de bruidegom, of de bruidegom en de bruid, moet in die volgorde, daar staat het, zullen zeggen. En ook de mensen zullen zeggen, looft de Heer, want hij is goed. Zijn goedheid is voor eeuwig. En nou goed, ik las die woorden en ik dacht, nou ja, ja, het is mooi, maar ik kon het nog niet als bemoediging pakken voor mezelf. Maar ik wist wel, dat was wel iets wat God daarin tot me wilde zeggen. 'S Avonds kwam onze, wij gingen aan tafel. Arjan kwam later thuis, dus ik was met de meisjes alleen aan tafel. En op een gegeven moment zei Rachel, onze derde dochter, die zei na het eten. En ze zei het op een hele bepaalde, zelfverzekerde manier. Ik wil psalm, ik wil in de Bijbel lezen. Nou, dat is goed. En ze zegt, ik wil psalm 136 lezen. En ze zegt, elke zin, na elke zin, moeten jullie het refrein vertellen. En wat is nou dat refrein? Loof de Heer, want hij is goed. Zijn goedheid duurt tot in eeuwigheid. En we hebben dat vers 26 keer uitgesproken. En het was eigenlijk pas later drongen tot me door dat God zei, ja, maar ik heb je gehoord. En deze plek, hè, in die kale plek in de verbouwing, het zal een plek worden waar je weer zult zeggen, loof de Heer, want hij is goed. Zijn goedheid duurt tot in eeuwigheid. Dus die woorden die ik las in de Bijbel 's ochtends, die kwamen in mijn hart. En ik hoorde God mij antwoorden. Hoe mooi is dat je dat gewoon ook kan ontdekken in de Bijbel. Dus dat zijn woorden die vanuit logos worden, echt levende woorden worden in je hart. Nou, dat is eigenlijk, dan kom ik, dat is eigenlijk stap 2 en 3. Dat je ook de Heilige Geest vraagt. Heer, wilt u deze woorden gewoon ook levend maken voor mij? Gebeurt. En neem de tijd, want God spreekt echt. En laat de woorden rustig op je inwerken. Want weet dat God ook iets in jou aan het doen is. Hij is in jou een werk bezig. Terwijl jij gewoon denkt, ik weet het niet. Hij is wel bezig. En ik kan je nog één ding zeggen, dat vond ik ook een prachtige zin die ik las. God rust niet voordat hij jou en mij heeft laten zien hoe hij gekend wil worden. Dus hij heeft er zelf belang bij dat hij gekend wordt zoals hij is. Dus hij houdt ervan en hij blijft, God werkt. En wij hoeven in feite alleen maar te zeggen, zoals de profeet Samuel, toen hij een jonge jongen was. Spreek, Heer, want uw knecht luistert. Nu hebben wij vandaag, en dat is slide 13, als het gaat over Vaderdag. Ja, hebben we ook de gelegenheid om te oefenen in bemoedigen. Of mooie gelegenheid niet om te oefenen, maar om te bemoedigen. Dus Ik zou zeggen, ga daar nog even goed voor zitten. Ik heb volgens mij een speciale bemoediging gekregen voor de mannen. En het is eigenlijk voor alle mannen hier. Voor alle mannen die vader zijn, die vader willen worden. Of die vader voor anderen zijn. Maar ook die het willen worden, die het in hun hart hebben om iets te delen met anderen. Eigenlijk. Goed. Speciaal voor jullie. Genesis 2 vers 19 en 20. Daar staat namelijk, God had de aarde en het dierenrijk gemaakt. En God daagde Adam, hij keek naar Adam en Adam ging de dieren een naam geven. Hij gaf ze een naam die precies bij hun karakter paste. Dat was heel mooi. En toen bemerkte Adam dat hij alleen was. Hij kreeg het bewustzijn van tekort. En dat is wel bijzonder als je daarover nadenkt. Het was in het paradijs, hè? De plek waar het volmaakt was, dicht bij God, kwam hij aan, werd hij zich bewust van een groot tekort. En dan staat er, toen liet God een diepe slaap over hem komen. Adam komt met zijn tekort in een staat van diepe rust. En dat is gewoon echt wel heel belangrijk. God laat zich in het paradijs al zien als degene die een steunpilaar is voor Adam. Hij verlost Adam al voor de zondeval van zijn tekort. Zo zou je het echt wel kunnen zeggen. Maar hij maakt Adam er wel bewust van. Kijk, dit is Gods karakter speciaal voor mannen. Er is al een diepe rust voor je beschikbaar. Speciaal als jij je bewust wordt dat je alleen bent. Dat je alleen moet knokken, dat je worstelt met je werk, dat er heel veel verantwoordelijkheid op je schouders ligt. God geeft allereerst een diepe rust over je. En hij zegt, ik begrijp echt wel dat je moet knokken, maar ik heb een diepe rust voor jou. Dat is dus ook wat hij nu zegt, ik wil jou brengen in een staat van diepe rust. Over al de relaties die je hebt, over elke gebroken relatie die je hebt, over alles, over je werk. Hij werkt aan jou, hij werkt aan je relaties, hij werkt aan je vaderschap. Zo is onze hemelse Vader. En zo werkt hij speciaal voor jou en voor de mannen en de jongens in deze oase. En dan komt er nog een bemoediging die ik ook nog met jullie wil delen uit Romeinen 8 vers 14. En daar wil ik heel kort iets over zeggen. In de tijd van het Oude Testament of in de tijd van de Bijbel was het de gewoonte dat een vader op het moment dat hij zijn zoon heel vaak getest had of die wel betrouwbaar was. Dan op een gegeven moment, als die vader ontdekt had dat zijn zoon betrouwbaar was, ging hij een feest geven. En dan zei hij tegen zijn vrienden, kom bij me, ik wil feest weer, want ik wil jullie vertellen, dit is mijn zoon, dit is mijn betrouwbare zoon. Zijn handtekening is mijn handtekening. Ik vertrouw hem. Alles wat voor mij is, vertrouw ik aan hem toe. Dus als je nou iets aan hem vraagt, of je vraagt het aan mij, het maakt niet uit. Wij zijn één. Dat is het feest wat God, wat in het Oude Testament, of in de tijd van de Bijbel, dus echt georganiseerd werd. En eigenlijk moest ik daar ook aan denken bij Vaderdag. Dat dit ook de tijd, en dat staat in Romeinen 8 vers 14 en 15. Wij hebben dus de geest van het zoonschap gekregen. Ja, nog 5 minuten. Ja, ik ben zo. Ook 5 minuten. We hebben de geest van het zoonschap gekregen. Want allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. En dan heb je niet ontvangen een geest van slavernij. Maar je hebt een geest van zoonschap ontvangen, waardoor je roept, Abba Vader. Dus vandaag willen we met jullie vaders Vaderdag vieren op deze manier. En als jullie, mannen, vaders, als jullie dit nou horen, dan mag je nu ook, als je wil, gaan staan. Want dan willen wij ook voor je bidden. Dus iedereen die vader wil zijn, vader wil worden, die vader is, aan jullie de vraag of jullie willen gaan staan. En dan willen de mensen die daar omheen staan, is de vraag aan ons of je je hand wil uitstrekken naar deze mannen. En of je ook, ja, je mag ook staan gaan en hun, ik zit er even na te denken, ik zie een paar mannen staan en andere mannen niet, die blijven zitten. Het is wel de uitdaging. Jongens, het is jullie vaderdag. Het is de vaderdag. Wat is je verlangen? Is je verlangen om te gaan staan? Ga staan. Dit is het koninkrijk van God. Hij heeft zoveel beloftes voor jullie. Hij heeft beloftes voor jullie. Laat ook zien dat je bereid bent om je hart open te zetten. Goed, we gaan bidden voor jullie en we strekken onze handen naar jullie uit. Zeggen, Vader in de hemel, dank u wel dat u al een diepe rust beschikbaar hebt voor mannen, met name als ze worstelen. Maar dank u wel dat u de God bent die al in het paradijs een bijzondere bestemming voor deze mannen hebt. Heer, dank u wel dat wij deze mannen voor uw troon mogen brengen. Heer, en wij vragen u dezelfde diepe rust die u toen over adem had, die bidden wij of u die wil geven aan deze mannen. En dat ze de komende tijd mogen merken dat de vrede van u over hen is. Heer, en tegelijk willen we ook het tweede vragen. Vader, wilt u opstaan voor deze mannen? Wilt u opstaan en wilt u ook hun de geest van het zoonschap, van de volwassen zonen geven? Heer, wilt u ze daarmee zegenen, want we hebben alles van u nodig. Heer, dank u wel voor deze vaders, voor deze mannen. Wij eren hun om hun liefde en hun zorg die ze voor ons hebben. Heer, wilt u ons gebed horen, in Jezus' naam. Amen.